Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor wie hier nog niet eerder waren, zal ik in het begin zeggen hoe u zich ongeveer moet gedragen. U moet zich vanaf dit moment dus, zo rustig mogelijk gedragen, zo stil mogelijk blijven zitten, zo min mogelijk bewegen. Als het kan, helemaal geen lawaai maken. Dat is voor het medium om hem niet te storen als hij in trance gaat. Ook als direct de bijeenkomst is afgelopen, verzoek ik u niet eerder op te staan of te bewegen voordat ik heb gezegd dat de pauze is begonnen. De bijeenkomst verloopt als volgt. Voor de pauze wordt een onderwerp behandeld dat door de spreker wordt bepaald of door de zaal, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op blaadjes schrijven die u op tafel vindt. Die kunt u dan hier in de pauze indienen. Als u hier in de pauze bent, ziet u ook allerlei tijdschriften liggen. Dat zijn uitgaven van de Vereniging Orde der Verdraagzamen. En dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals die in Den Haag worden gehouden. Die zijn echt de moeite waard en u kunt ze eens inkijken en u kunt ze ook aanschaffen voor een geringe prijs. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst, nou, jij weet het eigenlijk al, moet ik u vertellen dat we niet onwetend en onfeilbaar zijn. Denk u alsjeblieft zelf na. Een mens heeft meer dan genoeg werk aan zijn eigen stommiteiten. Die van anderen hoeft hij juist niet na te volgen. Dan de kwestie van onderwerp. Ja, ik heb wel een klein idee. Maar ik weet niet of het u interesseert. Ik had wat over de ontstaande geschiedenis eigenlijk van het menselijk bewustzijn willen vertellen. Maar als u wat beters weet. Ja, nou, dan gaan we. Dat is namelijk zo. Wanneer je een paar miljoen jaar terug gaat, dan zijn er al mensachtige. Blijkt dat deze voor een groot gedeelte nog door hun instincten gestuurd worden. Ze komen samen in roedels, in kleine groepen dus, het begin van de latere stammen. En daar ontstaat eigenlijk een soort cultuur, een gedragsregel. Er bestaan machtsverhoudingen, zoals je dat ook bij dieren vaak ziet in samenlevingen. Maar er komt iets bij. Er is een begin van denken. Daarnaast is er een chauvinisme. Onze groep is altijd beter dan een andere groep, heeft meer rechten enzovoorts. Wat dat betreft is er vaak niet veel veranderd in de wereld, maar in ieder geval, dan zijn we aan het begin. Uit deze begintypen ontstaan allerhand varianten. Je hebt bijvoorbeeld een homo giganticus, meer dan 2 meter hoog. Je hebt de Australopithecus, de Australische mens. Je hebt de fijn soorten te over tot de Neandertaler toe. De moeilijkheid hierbij is eigenlijk dat in deze tijd de hersens zich aan het ontwikkelen zijn. Mensen van tegenwoordig hebben wel eens de neiging intellect af te wijken tegen herseninhoud. Dus als je een waterhoofd bent, ben je intelligent. Maar de werkelijkheid ligt een beetje anders. Het brein wordt namelijk opgebouwd volgens stadia die in de wording van de mens een rol hebben gespeeld. En dat wil zeggen dat we de grotere stukken dan maar nemende aan de kern eigenlijk een soort, een soort slangachtig bewustzijn vinden, amfibieachtig in ieder geval. Dat is regulerend voor een aantal automatische functies. Niet zo gek veel, maar het werkt in ieder geval. Daaromheen vinden we een deel van een dierlijk bewustzijn dat zichzelf heeft uitgewerkt naar achteren toe. En we hebben hier dus achter 2 van die hersenlobben waarin de meeste automatismen zitten. En daarvoor heeft zich dus een reeks ontwikkeld, oorspronkelijk 1 geheel. In dat geheel was wel een persoonsbewustzijn, maar er is een heel sterke samenvloeiing geweest van gevoel en fantasie en werkelijkheid. Die werden niet gescheiden. In deze tijd ontstaat het eerste beeld van goden en taboes. Alles nog heel erg vaag. Men gaat zich beroepen op voorouders. Het is nog geen regelrechte voorouderverering. Er ontstaan voor het eerst een soort priesters, of shamanen als je dat liever hoort. En deze op hun manier dus proberen in contact te komen met de krachten van de natuur en de krachten van de voorouders. Het leven van deze mensen is helemaal ingesteld op de ritme van de natuur. Het zijn jagende groepen die zich langzaam maar zeker ontwikkelen. En ook onder de zogenaamd lagere soorten, dus voor Homo sapiens, vinden we al enkele groepen die dieren houden. En die dus eigenlijk meer nomaden zijn. Jacht en veehouderij zijn een lange tijd het meest belangrijke. Maar dan komen we terecht in de tijd van de Hyperboreën. In deze tijd zijn er ook vakmensen ontstaan. Mensen die dus een betere speer weten te maken. Die sieraden maken. En er wordt dus gehandeld. Die handel concentreert zich op bepaalde plaatsen. Er ontstaan eigenlijk de eerste markten. Maar die markten zijn gelijktijdig een cultureel uitwisselingspunt. Op dat ogenblik begint eigenlijk de mens zich te interesseren voor de godsbeelden en voor de aanspraken van zijn medemensen. Er ontstaat een nauwkeurige definitie van het ik-begrip. Er ontstaat een beetje beter begrip voor de ander. Aan het einde van deze periode zou je kunnen zeggen dat de mensen van toen eigenlijk zichzelf een beetje van buitenaf konden beschouwen. Ze konden begrijpen hoe een ander ze zag. En dat is iets wat een dier nooit bereikt heeft. Ja, er zijn er onder ons die menen dat je daar eigenlijk het begin van het menselijk bewustzijn moet stellen. In deze tijd hebben zich ook de hersenen verder ontwikkeld. En wel tot twee afzonderlijke hersenen die tamelijk vooraan een brug kennen. Er is dus een verbinding tussen beide hersenhelften. Er is nog steeds fantasie, geloof. Maar er wordt toch een functieverdeling gemaakt bij de hersenen. De ene hersenhelft zou je kunnen zeggen is de rationele. En de andere is toch een beetje meer emotioneel. Daar leeft wat meer de gevoelswereld, de fantasie. En zelfs wat de waarneming betreft is het zo erg dat wanneer die brug doorsnijdt, bijvoorbeeld een mens niet meer met twee ogen kan lezen. Hij ziet dan wel twee stukken woord, maar hij kan ze niet meer samenbrengen. Dus die brug is voor die combinatie erg hard nodig. Wanneer dit zover is gekomen, dan hebben we denk ik toch wel te maken zo met de eerste vormen van sapiens. We krijgen te maken met fabelvolken, met Atlantiërs onder meer. Mensen die helemaal niet zo hoog zijn als men ze tegenwoordig wil maken, of zo technisch ontwikkeld zijn als men ze nu wil maken. Eilandbewoners met een beetje kennis van zeevaart, niet te veel. Veehouders, vooral geiten. En dan een stad en een handelsverkeer, inderdaad. In deze tijd ontwikkelen zich twee soorten van denken. De ene zou je filosofisch kunnen noemen, de andere is meer praktisch gericht. Beide hebben als basis magisch denken. We kennen dan degenen die dat filosofisch doen, als de zogenaamde witte magiërs van Atlantis. En de anderen die praktisch proberen te werken, kennen we dan als de zwarte magiërs of ook wel de tempelmagiërs van Atlantis. U moet daarbij wel verstaan dat er veel meer van deze type zijn dan alleen in Atlantis. Het is een ontwikkeling die zich overal waar bevolkingsagglomeraties zijn in een betrekkelijk besloten gebied dus afspelen. Dus overal op de wereld hetzelfde. De denkers die filosofen zijn, die zoeken naar het hogere. Zij zoeken naar het goddelijke. Maar ze hebben ook nog een aantal dingen meegekregen uit de dierlijke periode. De dierlijke hersenen zijn veel meer actief dan bijvoorbeeld bij u. Dat betekent dat ze gevoelig zijn voor aanwezigheid van allerhand entiteiten. Dat ze een soort zesde zintuig hebben. Het bestaat op het ogenblik nog, er zijn op het ogenblik nog Zulu's en Kaffers. En dan bedoel ik dus niet de mensen die hier aan de regering zitten, maar de eigenlijke soort. Die in staat zijn om in een droog gebied te zeggen over twee dagmarsen, dan vinden we een kopje en daar vinden we water. Toch zijn ze er nooit geweest. Een heel bekend voorbeeld van een dergelijk schouwen, dat dus eigenlijk een beetje dierlijk en een beetje paranormaal tegelijk is, is een man in, ik meen dat hij van de Negombe was, dat hij vertelde tegen een Belg, was het geloof ik, ja, er is een grote oorlog, er is een veldslag uitgebroken in Europa, ik zie veel bloed en rook. En dat was typisch, dat was de slag aan de Somme. Dus dan weet u zo ongeveer, het bestaat nog steeds. Je kunt trouwens ook nog mensen vinden die dergelijke zaken gebruiken in onder meer Nieuw-Guinea, vooral het noordelijke gedeelte, en ook in Borneo. Hier zijn mensen die bijvoorbeeld een pijl schieten om iemand te vinden, waarvan ze dus, waarvan niemand weet waar die is. Het schieten van die pijl, dat is eigenlijk maar een symbool. Het is een soort werktuig, zo goed als een wegelroede een werktuig is, voor iemand die daarmee iets opspoort. Hij vertaalt gevoeligheden in acties die onbewust geschieden, maar die wel het gehele ervaren kunnen uitdrukken. Interesseert jullie tussen de haakjes? Als het niet zo is, hoor ik het wel, hè? Ja, u had waarschijnlijk hoge geesten verwacht, maar die komen pas op het laatste stukje, hoor. Ja. Dat is altijd het klapstuk, dat krijg je achter in de optocht. Maar wanneer u zich nu gaat realiseren dus, dat er een voertuig is ontstaan, waarin een aantal verschillende dingen mogelijk zijn. Enerzijds zijn er gevoeligheden voor invloeden die uit een dierlijk tijdperk stammen, maar die door het denken gebruikt kunnen worden om allerhand beelden, om allerhand combinaties te wekken in zichzelf. Dat is de basis die u allemaal nog hebt, want u hebt allemaal latent bepaalde zogenaamde paranormale kwaliteiten. Als het wat verder wordt in Aquarius, dan wordt het wel normaler, maar ja, dan is iemand die nu normaal is weer abnormaal, dus ook niet zo leuk. Dus, wanneer het voertuig geschikt is, kan de geest beginnen te manipuleren. Maar die geest moet manipuleren in een bewustzijn waarvan de kennis beperkt is. Er ontstaat een fantasiewereld die eigenlijk naast de werkelijkheid bestaat. Dus niet zoals tegenwoordig, er hebben mensen ook een fantasiewereld, die noemen ze dan een theorie, en daar proberen ze iedereen aan te onderwerpen. Hè? Met of zonder geweld. Maar in die tijd was dat gewoon zo. Je leefde in een wereld waarin wat je eigenlijk half droomde, werkelijkheid werd. Daardoor is die wereld rijk, maar is er gelijktijdig een samenhang kenbaar. Er zijn allerhand onverklaarbare zaken die je dan weg kunt werken door te zeggen, ja, wat hebben ze van een oude cultuur of zo. Maar die heel logisch zijn wanneer je denkt aan dit bewustzijn dat zich ontwikkelt, niet op grond alleen maar van rationele waarneming, rationeel denken, maar ook geestelijke impulsen ontvangt, daarnaast paranormale impulsen ontvangt. Dan is het begrijpelijk dat men bijvoorbeeld in Egypte al trepanatie uitvoerde, lang voordat men wist wat bloedsomloop was. Dat heeft men pas ontdekt ongeveer 700 voor Christus. Had men enig idee wat het bloed ongeveer zou kunnen zijn. Maar die geest werkt dus eigenlijk een wereld voor zichzelf open, waarin geestelijke waarden, fantasieën en feiten doorheenlopen. Dat is in het begin zeer bevredigend, er zijn veel ervaringen mogelijk. Maar op den duur heb je daar toch niet genoeg aan. Je moet een splitsing tot stand weten te brengen tussen de werkelijkheid van de mens, de fantasiewereld die de mens hanteert, en een geestelijke werkelijkheid die eveneens invloed heeft. Het is duidelijk dat hier bepaalde groepen mensen, erfgenamen waarschijnlijk van de witmagiërs van Atlantis, zich bijzonder mee bezighouden. Er ontstaan de eerste geheimscholen. En de meeste van die geheimscholen hebben dan allerhand formules, zoals bijvoorbeeld het overwinnen van de dood, het sterven en opstaan. Welkom gij, o Heres en Osiris. Wij groeten u, o Bel, gij stof geworden, bliksemstraal. Ja, donderstraal is net zo goed kunnen zeggen, maar dat dorsten ze niet. Nou, dat was in Babylon. Dus de poging om die splitsing tot stand te brengen is eigenlijk het begin van de eerste esoterisch-magische scholen. Wat leren de mensen daarin? In de eerste plaats uitbreiding van hun stoffelijk kunnen. Kruidkunde, een beetje primitieve chemie, schrijven, rekenen. Daarnaast leren ze aflezen van mensen. Een combinatie van tekens waarnemen en telepathie. Iets wat sommige pseudohelden zien en op het ogenblik ook nog heel aardig uit weten te buiten. Daarnaast echter gaan ze dus naar de geestelijke werelden toe. Ze weten dat de vorm van die geestelijke werelden een fantasiewereld is. Het gaat dan ook niet om de beleving zelf, maar om de wijze waarop je in die beleving handhaaft. Het gaan door velden van vuur, door ledige ruimte, gedragen worden door de storm en al die dingen meer. Ach, ze zijn eigenlijk symbolen. Symbolen die de mens heeft genomen uit de fantasiewereld van vroeger. En die je nu gaat vertalen in beleving in een geestelijke werkelijkheid. Vanaf dit ogenblik begint er een proces op gang te komen, waarvan we de vroegste vormen waarschijnlijk kennen als hermetische geschriften. Dat is het beste overgeleverd. Waarbij Hermes overigens, maar ik geloof de echte Hermes, voor twee geschriften aansprakelijk is. En die waren eigenlijk niet veel meer dan één papier is lang. En, het aantal boekwerken aan hem toegeschreven door de loop der tijden, dat is zo geloof ik zoiets van 3700. Dus die man die heeft ook wel heel veel plagiators gekend. Maar ja, het hebben kinderen ook, niet waar, die zeggen ook, ja maar mijn vader heeft gezegd, vader heeft geen pest gezegd, maar de kinderen doen alsof. Gezag, hè? Het gezag van de naam. Nou ja goed, die hermetische geschriften geven eigenlijk samenhangen aan tussen de natuur, de mens en de geestelijke wereld. Ze worden vaak magisch genoemd, omdat ze de wil van de mens superieur stellen, onder bepaalde condities dan wel te verstaan, aan de werkelijkheid waarin de mensen alledaags leven. Op deze manier ontstaat een gehele nieuwe leef- en denkwijze, die zich later verder zal ontwikkelen. We kennen de vroege alchemisten, we kennen allerhand geheimzinnige genootschappen. Er zijn groepen van mensen die een bepaalde vorm van magie beoefenen. Anderen die gedragen zich lamaïstisch. Laten we maar eens denken aan de Cani bij de Romeinen. Filosofen die gelijktijdig eigenlijk een soort derde orde van Franciscus waren voordat Franciscus er was. Die leefden uit een begrip van verbondenheid en naaste liefde. Maar dat niet alleen op mensen overdroegen, maar zichzelf zagen als een harmonische factor in natuur en samenleving. Dit is een belangrijk punt, want dit wordt dan, en nu zitten we na Christus hoor, wordt eigenlijk overgenomen overal. Er zijn natuurlijk groepen die het er niet mee eens zijn. Ach, in het eerste christendom is het allemaal toegelaten. Wanneer iemand in tongen wil spreken, nou ja, laat hem, het is een broeder, het is een zuster. Wanneer iemand geneest, nou ja, dat is Gods kracht, geen wonder, nietwaar. Hoef je niet te reglementeren. Maar ja, in de tijd dat in het Oost-Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk dus, eigenlijk het christendom een beetje in de macht komt, zijn dat vooral monniken. En dat zijn meestal mensen die voor de maatschappij gefrustreerd zijn weggevlucht in de eenzaamheid en terug zijn gekomen toen ze zagen dat ze wat konden betekenen. Zie je trouwens ook veel hoor. Alleen heten dergelijke mensen in uw moderne taal vaak dissidenten of zo. Huh? Dus deze christenen willen alleen het christendom. Ze kunnen niet de harmonie met het geheel zien. Er blijven mensen over die dat wel doen, die met hun bewustzijn en ook vaak door rieten, want ze beelden het graag uit, de eenheid met de natuur en de eenheid van de mensheid proberen te beleven. Een groot gedeelte van hen wordt dan uitgekreten voor heksen of voor ketters. En zo gaat het verder naar deze tijd. De mens gaat steeds meer logisch denken. Maar de logica is in feite een redeneertrand, een redeneermethode, die alleen werkt binnen het betrekkelijk geringe gebied waar de menselijke waarnemingsvermogens plus de menselijke kennis volledig toegang hebben. Alle gebieden waar die toegang slechts gedeeltelijk is, kunnen niet logisch benaderd worden. En zo komen we aan de moderne tijd, ja ik heb maar een paar grote stappen genomen hoor, waarin we eigenlijk te maken krijgen met mensen die aan de ene kant steeds sterker gedreven worden door hun behoefte te geloven, en anderzijds gefrustreerd worden omdat ze hun verwachtingen in logische termen denken te formuleren en niet begrijpen dat hun logica zoals zij hem hanteren niet logisch is. Er zijn te grote hiaten in. Ik wil de dames niet beledigen, maar dames hebben ook zo'n soort logica soms. Die beginnen bij het begin, dan citeren ze het einde en dan hangen ze een verhaal op waardoor ze verklaren waarom die twee bij elkaar horen, zonder dat iemand er iets van snapt die logisch denkt. Neem me niet kwalijk, dames, u hebt vaak gelijk hoor, maar u reageert dan ook meer intuïtief dan logisch. En dat laatste wil men vooral in deze tijd niet altijd begrijpen. Maar heb ik nou iemand beledigd? Nee toch, hè? Nee, per slotverrekening, een vrouw is een vrouw. En dat wil zeggen dat een vrouw alleen al door de erfelijke status die ze heeft, vanaf de eerste verering, de eerste vrouwen werden vereerd, niemand begreep waar de kinderen vandaan kwamen. Zelfs de vrouw zelf die had er nog de twijfels over. Maar die verering die betekende in het begin dat die vrouw eigenlijk het paranormale beter beheerste dan de man. De man was de jager, maar voor bepaalde vakken, neem bijvoorbeeld het eerste maken van kleikruiken en kleiurnen, dat was vrouwenwerk. Waarom? Omdat de vrouw het magische inzicht had wat erbij behoorde. En zo is het nog steeds. Een vrouw kan intuïtief dingen doen die een man alleen logisch doet. Het wil niet voor alle mannen en alle vrouwen precies zo gelden, meteen erbij hoor. Dus u kunt u zelf uitzonderen als u wilt. Maar dat is nu eenmaal een door vele, vele eeuwen heen ontstaan erfelijke last, zou je het haast kunnen noemen. Huh? Je hebt nu eenmaal die kwaliteiten en die hoor je nu eenmaal bij degene die je hebt, bij de seksen die je hebt. En daardoor kun je ook niet zeggen, man en vrouw zijn precies gelijk. Totdat het op het geestelijke gebied komt. En nu het vreemde. De vrouw bereikt haar conclusies ten aanzien van het geestelijke heel vaak, intuïtief. Terwijl de man probeert ze met logica te benaderen. En dan ervaringen die niet logisch zijn, beschouwt als een bewijs, een logisch bewijs voor het bestaan van datgene waarin hij gelooft. Dus daar ligt nog wel een verschil. Maar zodra je in die paranormale wereld terechtkomt, is er eigenlijk geen verschil meer. Dan zijn er de gevoeligheden, dan zijn er fantasiebeelden en fantasiewerelden. Dan spelen de emoties vaak een grote rol mee. Maar je gaat begrijpen dat je over bepaalde krachten, bepaalde kwaliteiten beschikt. Ik weet niet of je zo wel eens hebt afgevraagd hoe het komt dat juist in deze tijd, veel meer dan in het verleden, de medici deskundig zijn. Ze zijn uitstekend opgeleide mechaniciëns voor het onderhoud van het lichaam. Daarnaast hebben we echter een hele hoop geneeswijzen die door de officiële geneeskunde een beetje poepoeend wordt afgedaan of zelfs volledig wordt afgewezen. En die berusten bijvoorbeeld op gebedsgenezing, magnetiseren en andere zaken die men dan aarzelend misschien begint te aanvaarden als acupunctuur. Begint ook te begrijpen dat je soms met homeopathische middelen betere resultaten krijgt omdat je minder nevenverschijnsel oproept. Men begint wel aan te voelen, maar men kan nog niet helemaal mee. De techniek, de logica, het geleerde domineert nog steeds. Maar er zijn zoveel mensen die daar op een of andere manier niet helemaal in passen, ook onder de geneeskundigen zelf, dat we zien hoe langzaam maar zeker het paranormale toch veel meer invloed begint te krijgen. Ja, het is natuurlijk de tijd van Aquarius die aankomt, ik weet het, maar het is toch wel heel typerend dat iets dergelijks in golven gebeurt. In de tijd bijvoorbeeld van Jezus' leven, dat was een voorgaande cyclus, toen begon vissen, toen zagen we ook ineens ontzettend veel profeten en genezers overal rondtrekken. En heus niet alleen in Israël. Hè? We zien datzelfde, zien we gedurende zeg maar een 800 jaar bijvoorbeeld in India. We zien dat filosofen opstaan in China. Hè? Dat heeft er allemaal mee te maken dat in een overgangstijd de mens zijn logische zekerheden verstoord ziet. Gelijktijdig wordt hij in zijn verwachtingspatroon, dat uit gewoonte is voortgekomen, voortdurend beschaamd. Want er is een werking, alles is aan het veranderen. Wanneer hij nu bewust genoeg is, dan grijpt hij dus terug op die innerlijke wereld. Alleen heeft hij niet, helaas niet, zoals in sommige scholen wel het geval is, de training ontvangen, waardoor hij in staat is het verschil te maken tussen het fantasiebeeld dat hij zelf oproept en de geestelijke inhoud die hij daarin probeert voor zichzelf weer te geven. Maar er is een toenemende bewustwording. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat we weer teruggaan naar de tijd van voorouderverering. Hè? Maar toch riekt zelfs een bijeenkomst als deze wel een heel klein beetje naar het oude shamanisme. Waar de stem van overledenen raad gaf aan de stam. Hè? Ja, het is toch zo? En wanneer ik denk aan al die wonderdoeners en die paranormale genezing. Nou ja, dan denk ik aan de hoven voor een ziggurat. Waar het priesters zaten die heus geen opgeleide psychologen waren. Maar die door het aflezen van een persoonlijkheid vaak in staat waren diens moeilijkheden te ontrafelen. En die dan daarnaast vaak de gave hadden om met een beetje hypnose en een beetje suggestie zo'n mens te helpen om veel beter te gaan leven. Dat zie je op het ogenblik ook. En er zijn er die het betrekkelijk kort doen, dat zijn de leken. Er zijn er ook die er een veel langere tijd voor nodig hebben, omdat het volgens de regels moet gaan, dat zijn dan de psychiaters. Huh? Ja, neemt u, dat is geen kritiek op de psychiatrie. Maar de psychiatrie is in zich een pseudowetenschap geworden. En dat wil zeggen dat ze regels hanteert, waarvan de houdbaarheid nog lang niet is aangetoond, en procedures is gaan volgen, die een traditie zijn, al van fruit af eigenlijk, zoals leg het geestelijk lijk me op de toonbank, gaat u liggen en vertelt u uw dromen maar eens, en van uw vroegste jeugd. Het zijn allemaal dingen die vaak niet nodig zijn. Een leek kijkt er doorheen, ziet ergens een knoop, een probleem, gaat ook niet zoals de psychiater heel langzaam dat gebied elimineren, dat weerstandsgebied eerst eens bepalen, om er dan doorheen te breken. Maar die spreekt dingen uit die in het onderbewustzijn verdrongen zijn. Het resultaat is dat de patiënt geconfronteerd wordt met zichzelf, maar gelijktijdig de termen heeft gekregen om er nu bewust over te denken. En dat op zichzelf kan een grote oplossing zijn. We zien andere dingen, denk aan de recapitulatietechnieken, waarbij men ook wel vorige incarnaties nagaat. Het is natuurlijk onzin, er bestaan geen vorige incarnaties, en reïncarnatie is onzin. Er gelooft alleen maar ongeveer 2/3 van de wereld in. Ja, maar niet wij die het allemaal weten. Dus, ja, dan kun je zeggen, het is misschien een beetje overdreven wanneer je zegt, ja, jouw angst voor je besloten ruimte komt voor je uit het gevangen gezeten hebben in een vorig leven, of misschien zelfs het in een ingestorte mijn of grot gezeten hebben. Maar er is wel één typisch verschijnsel. Met die verklaring wordt de vrees hanteerbaar en kan ze dus door de patiënt zelf, eigenlijk zonder verdere begeleiding zelfs, overwonnen worden. Het paranormale neemt hand over hand toe, lieve mensen. En dan hoeven we niet te zeggen, het spiritisme ligt op zijn laatste oortje, weet u wel. Hè? Of loopt op zijn laatste been, alleen weet ik niet of het nog goed loopt. Nou ja, hier loopt het nog aardig, geloof ik. Maar het is doodgewoon zo. Het spiritisme was oorspronkelijk gericht op de fenomenen. En nu krijgen we een andere vorm. Men noemt dat vaak spiritualisme. Of ook wel esoterisch spiritisme, want namen zijn er altijd genoeg. Als je goede namen wilt horen voor verkeerde dingen, moet je alleen naar een verkiezingsdebat luisteren. Heb je Regen en Mondaal gevolgd? Het waren twee mensen die onwaarheden op een overtuigende wijze wisten te zeggen, terwijl je wist dat het niet waar was. Nou ja, goed. Deze hele situatie dus impliceert eigenlijk dat we leven in een wereld van opgebouwde illusies die deels misschien nog in stand kunnen worden gehouden maar die grotendeels hol zijn, verteerd, verouderd. We gaan het aanvullen, ook in het spiritisme, door te grijpen naar de geestelijke les, naar de innerlijke beleving. De bewustwording van de mens vraagt een ikbeeld dat niet meer beperkt is tot één leven en één wereld. Het vraagt een ervaring van het ik als deel van een totaliteit die nog door ruimte, nog door tijd kan worden beperkt. Een oneindigheid waarin het nieuwe avontuur begint dat op aarde bijna niet meer mogelijk is. Niet waar, en ja natuurlijk, er zijn mensen die wandelen in de ruimte, ze zwammen uit de ruimte en zo, maar die komen nog niet ver. Huh? Maar eerst een avontuur in de oneindigheid. Dit avontuur in de oneindigheid betekent een omwenteling in het bewustzijn. De fantasiewereld, die oorspronkelijk zo rijk is, en die ook nu nog onder allerhand materialistische invloeden vaak zeer rigide in stand gehouden wordt, begint te verdwijnen. We krijgen langzaam maar zeker in plaats van die fantasiewereld een geestelijk besef waarin realiteiten wel vertaald worden in menselijke beelden, maar niet meer vermenselijk. En daarnaast een volkomen menselijke realiteit waarin men werken kan. En nu blijkt dat die ontwikkeling van het menselijke brein, waar ik het over gehad heb, sumier dan, gezorgd heeft voor een aantal zeer bijzondere mogelijkheden. In de eerste periode dus het amfibiebewustzijn begint langzaam maar zeker weer zijn kracht uit te oefenen. Het leert namelijk nu om het lichaam te domineren. De wil kan langzaam maar zeker het lichaam beheersen. En niet alleen meer door langdurige training, zoals sommige yogins dat bereikt hebben, maar gewoon doordat je gaat begrijpen, ik ben sterker dan mijn lichaam. Dan hebben we dat dierlijke element wat er in het brein zit, met zijn gevoeligheden. Dat wil zeggen dat een groot aantal niet-zienlijke waarden toch in ervaring vertaald kunnen worden. Een mens kan zijn gevoeligheid hierdoor uitbreiden en de ervaringen die hij daar heeft, kan hij opslaan in het gevoelsdeel van de hersens en overdragen, de brug, ter vaststelling van logische analogieën aan het redelijk denkend deel van de hersens. En daardoor kan de geestelijke wereld langzaam maar zeker integreren in de menselijke. Maar omgekeerd kan het menselijk bewustzijn langzaam maar zeker zich deels gaan integreren met geestelijke werelden. Er is een verband ontstaan. Een verbintenis die op dit ogenblik alleen nog maar op een beetje vreemde manier tot uiting komt. Maar het is een ontwikkeling die zo dadelijk mijn inziens zal resulteren in nieuwe vormen van wetenschap, maar ook nieuwe vormen van sociale samenhang. Niet al dat idealisme, al die mooie termen van deze tijd, hè. U weet wat solidariteit is, hè? Solidariteit is de innerlijke verbondenheid die iemand die niets voelt met degene die ook niets hebben. Op het ogenblik dat hij iets heeft, is hij echter alleen nog met de mond solidair, niet met zijn gevoelens, laat staan met zijn beurs. Dat kunt u overal zien trouwens, hoor. Moet je niet de uil vertellen, die arme man is te oud geworden, die begrijpt niet meer. Maar realiseer je eventjes dat wanneer je eigen belangstelling niet meer wordt uitgebreid in de richting van bezit, dus stoffelijke verlengstukken van de mensen, een auto bijvoorbeeld, huh? Dat is gewoon een machtssymbool, dat is een verlengstuk van de persoonlijkheid van een hoop mensen. En daar zijn ze ook erg zinnelijk op, wassen ze elke week, zichzelf weet je niet, maar ja goed, praten we niet over. Huh? Het verlengstuk begint nu te worden een geestelijk vermogen. Een vermogen niet om te bezitten, maar om de omstandigheden en ook je eigen mogelijkheden zodanig te reguleren, dat je dus altijd in een zekere mate van harmonie kunt bestaan. Degenen die dat willen en nog niet weten hoe het gaat, dat zijn de opstandigen van deze dagen. Ze zijn geen teken van absoluut verval, of van decadentie, al zegt men dat soms wel eens. En al denken sommige mensen die zelf natuurlijk voldoende hebben aan degene die niets hebben om iets vragen als uitvreters. Ze zijn bezig met iets. Soms doen ze dat door anarchistisch te denken, krakers te worden, in verzet te gaan, te demonstreren tegen alles en zelden voor iets. Het is allemaal symptoom. Deze mensen voelen dat het anders kan. Ze voelen dat er een harmonie mogelijk moet zijn. En ze kunnen hem niet bereiken, ze worden gefrustreerd. En daar komt een groot gedeelte van die gewelddadigheid van de huidige maatschappij uit voort. Niet uit onbenul, maar doodgewoon omdat je op een gegeven ogenblik meent volledig alleen te staan. De verbondenheden die je zoekt en die je zo hard van nodig hebt, niet vinden kunt in je wereld, terwijl je ze innerlijk ook nog niet bereiken kunt. Maar dit zoeken naar, dat resulteert bij steeds meer mensen in een erkennen van innerlijke verbondenheid. En die maakt weer een herkenning van mogelijke verbondenheid in de wereld denkbaar. Dit is toch eigenlijk een krankzinnige wereld waarin u leeft. Als we over de ontwikkeling van het bewustzijn spreken, we denken dan aan twee reekse oude heren die voortdurend bezig zijn hun potentiesymbolen met atoomkop in steeds grotere maat op te zetten. Dan zeg je, jongens, geef nou maar liever toe dat je zelf je weet wel bent, drie letterwoord maar nu in het midden. Want anders dan zou je zo niet reageren. Jullie idee van macht is lang achterhaald, dat heeft geen betekenis meer. Maar kun je gewoon niet zeggen, mag niet. Want dat is tegen de regels. Maar waar komen die regels vandaan? Die regels komen uit een logica die niet meer past bij het gemiddeld bewustzijn van de mens van deze tijd. En een groot gedeelte van de geestelijke waarden die in deze tijd voortdurend opleven, worden vaak in de naam van de Heer doodgeknuppeld door degenen die bang zijn om zichzelf te moeten bewijzen in plaats van alleen maar met een weldoend gebaar hun macht te misbruiken om anderen te laten lopen waar zij het goed achten. Excuseer me. Het is misschien gemeen gezegd hoor. Ik heb niets tegen lubbers, nietwaar. Nou ja, het is ook een man met een ideaal. Hij wil de mannelijke Maggie Thatcher worden, maar voor de rest, nou ja. Hè? Die man meent het goed. En een groot gedeelte van wat hij doet is zo gek niet. Als je namelijk van de feiten uitgaat en je bekijkt het materialistisch. Ga je van de geestelijke waarden uit, dan blijkt ineens dat hij op een gegeven ogenblik te materialistisch is. Dat hij niet begrijpt dat er andere wezens, andere werkingen, andere krachten zijn die wel degelijk invloed hebben in die materiële samenhang. Maar de mens die het wel leert beseffen, en dat is het bewustzijn van deze tijd, maakt een grote stap voorwaarts. Hij wordt de mens die naast het erkennen van zichzelf en het beschouwen van zichzelf geleerd heeft de kracht in zichzelf te beheersen en daardoor een eenheid te vormen met de wereld die buiten hem bestaat. En als dat tot stand is gekomen, mijn vrienden, dan mogen we ervoor applaudisseren. Want dan is er een stap voorwaarts gemaakt die de mens uiteindelijk steeds meer mens gaat maken. Echt mens, volgens de voorstelling die men daarvan altijd heeft gepredikt. En ik denk dat er dan minder goden zijn. Laat ik het zo zeggen. Benauwde mensen hebben goden nodig om te rechtvaardigen dat zij doen wat zij innerlijk toch als onjuist ervaren. Goden, dat zijn de bliksemafleiders van degene die zelf niet weten wat ze zijn en wat ze doen. En op een gegeven moment hebben die goden steeds minder nodig. Kijk, het is natuurlijk heel aardig om in een schietgebed uit te barsten, zoals sommige vrome mensen nog steeds doen. Sint Antonius, goede vriend, maak dat ik mijn brilletje vind. En je verzet één poot en je hebt het gevonden, maar wel in gruizels. En zei ze, ja, Antonius, zou je niet uit kunnen kijken. Een mens die zichzelf beheerst, die is ook in staat om die herinnering selectief te activeren. Die denkt aan die bril. En dan komt er een hele reeks flitsen, het is niet eens een bewust proces. En dan grijpt hij en dan heeft hij die bril. Ah, dat is natuurlijk veel beter. Ja, ik heb het dus over de bril die hier zit, hè, niet die daar zit. Het is ook een bril, maar die heeft maar één glas, wil ik maar zeggen. Als er een glas in zit, wordt het nog rommelig. Maar wat ik probeer te betogen is dit. De geschiedenis van de bewustwording van de mens heeft zich afgespeeld eerst in miljoenen jaren. Het heeft honderdduizenden jaren geduurd voordat er één stap voorwaarts werd gemaakt. Maar het is steeds sneller gegaan. Het is alsof we in de spiraal van de leven zo langzamerhand aan de binnenste windingen zijn begonnen, waarbij het tempo wordt verhoogd. De herhalingen sneller optreden. En dan kunnen we zeggen wanneer dit mogelijk is. In, laat ons zeggen, de tijd tussen begin, nou zeg maar 1800 en het jaar 2000. 200 jaar, een zo grote verandering in bewustzijn en denken kan ontstaan, dan moet die mens binnen een afzienbare tijd eindelijk een bewustzijn hebben dat de logica kan hanteren als werktuig zonder zich daaraan te binden en gelijktijdig in zich waarheid kan beseffen, ook wanneer die maar deels uitdrukbaar is. Dan zijn we gekomen van de mens die probeert anderen te beheersen naar de mens die automatisch meester wordt van zichzelf en door zichzelf van een groot gedeelte van de omstandigheden waarmee geconfronteerd wordt. En dan is er een wereld denkbaar waarin de mensen werkelijk broeders en zusters zijn. Dan heb je natuurlijk nog steeds een eigenaardige familie hoor, maar de relatie is er dan. De erkenning ontstaat. Het is niet meer de formulering van de rechten van de mens, maar de innerlijke erkenning van de medemenselijkheid in alle anderen. En als je dat bereikt hebt, dan denk ik dat Aquarius goed kan beginnen, een lange rustperiode zal geven waarin geen oorlogen meer noodzakelijk zijn en waarin geen krankzinnige overdrijvingen plaatsvinden. Een wereld waaruit die mens dan kan ontwaken. Misschien naar een nieuw, meer materieel beheersen van de ruimte. Maar gelijktijdig naar een innerlijk zich meer bewust zijn van de kosmos. En als dat bereikt is, vrienden, dan denk ik dat er heel wat gebeurd is. Nou, dat was het. Als iemand commentaar heeft of vraag, is die welkom.
Even terugkomend op het begin van het verhaal. Denkt u dat de theorie van de biologische recapitulatie juist is? Welke stelt dat de embryonale fase een verloop kent? Welke weerspiegeling
is van de evolutie in de omgekeerd uit het verloop van de embryonale fase, merkelijke gegevens van de evolutie in het verleden afgelezen kunt.
Je
kunt zeggen dat de embryonale fase een korte en zeer vlugge herhaling is van een aantal tussenfasen die doorlopen zijn voordat het mens zijn, althans in lichamelijke vorm, mogelijk werd. Dat is nog steeds waar. En het is ook waar dat in de genetische informatie die bij een bevruchting wordt overgedragen, een aantal kennisfactoren zitten die betrekking hebben op het leven van voorouders. Vaak zelfs van vele geslachten. Dat is allemaal waar. Voldoende?
U sprak zojuist even over het verband tussen de hersenfunctie en gezichtsvermogen. Keratoconus, hoe ontstaat dit? Kunt u daar iets over zeggen?
Ik ken de term niet eens.
Oh, nee. Ja, dat schijnt een vorm van staar te zijn die tegenwoordig wel optreedt, maar ik weet niet. Nee.
Ja, als het staar is, dan zal het zeer waarschijnlijk een hoornhuidaandoening zijn. En wanneer dat het geval is, ja, dan moet je zeggen dat is gewoon een biologisch feit. Dat kan aan vele omstandigheden liggen. Maar wanneer je dus kijkt naar het waarnemingsvermogen, dan heb je dus twee optische zenuwen en daar ging het mij nu om. Deze beiden zijn namelijk met een andere hersenhelft verbonden. Zou je de brug doorbreken, dan blijft de visuele waarneming wel naar de hersenhelft, maar de associatie van begrippen, waarbij de redelijke vertaling van de waarneming zonder meer mogelijk is, valt dan voor één oog uit. Mag ik een lelijk woord gebruiken?
Alles mag hier.
Alles mag hier. Nou, laten we daar voorzichtig mee zijn, want er zijn dingen die kunnen niet. Maar, althans hier niet. Maar, laten we nou zeggen dat u op een stukje papier groot schrijft, klootzak. Huh? Je houdt dat die man met die doorgesneden brug dus, die beschadigde brug, voor ogen. Dan leest die zak, dat kan hij begrijpen. Maar hij ziet het waarschijnlijk als een baal. Nu hè, dan laat je hem het andere gedeelte zien voor het oog. Dan ziet hij wel de kloot. Maar hij denkt misschien aan een aardkloot. De associatie die in het woord ligt is voor hem verloren gegaan. En pas wanneer je dat op een grote afstand brengt en één oog afdekt, zodat één oog de hele informatie opneemt, kan hij het begrip ontdekken. En dat was hetgeen wat ik probeerde te betogen. Dus dat heeft weinig te maken met staren en dergelijke. Hè?
Nou, ik vroeg me af of er ook psychische oorzaken konden zijn voor vermindering van gezichtsvermogen.
Oh, die zijn er ongetwijfeld. We moeten ons goed realiseren dat de psychische gesteldheid en de daardoor ontstaande verstoringen van emotioneel evenwicht gelijktijdig functiestoerend kunnen optreden in het lichaam ten aanzien van een aantal organen of spierweefsels en eventueel dus ook op het gehoor, op het gezichtsvermogen, het tastvermogen invloed kunnen hebben zonder dat hiervoor dus onderbroken zenuwstrengen of zoiets aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat wel.
Mag ik nog iets vragen?
Nou, je bent toch bezig dus. Ja.
Luidde het optreden van Jezus een nieuwe vorm van bewustzijn in? Kan dat zo worden gesteld?
Ja, u had het zo kunnen zeggen. Het optreden van Jezus had een nieuwe vorm van bewustzijn in moeten luiden. Vandaar ook zijn woorden, ik ben nu het einde van het oud verbond. En dat worden de mensen dan uitgelegd, ja, maar het Oude Testament is nog voortdurend geldig. En nee, dat is niet meer geldig, Jezus zegt het zelf. Het enige wat geldig is, is de leer die hij brengt. En die eigenlijk te herleiden is tot een, heb God lief boven alle dingen en uw naaste gelijk uzelf. Want al het andere vloeit eruit voort. En juist dat was voor de mensen niet aanvaardbaar. Daardoor hebben ze Jezus woorden gebruikt als het uithangbord voor een constructie die uit een misvorming van het Oude Testament is opgebouwd. En dat heet een theologie.
Het begon een soort van revolutie en die zich ook in de latere eeuwen steeds weer opnieuw heeft voortgedaan.
Natuurlijk, want de mens zoekt naar iets en hij weet niet wat hij zoeken moet. Luther zoekt aan de ene kant naar de vrijheid om de Bijbel te beleven. Aan de andere kant kan hij zich weer niet losmaken van oud-testamentaire waarden die zijn eigen gedrag en zijn houding ook tegenover zijn volgelingen voor een groot gedeelte mee bepaalt. Hetzelfde kunnen we zeggen van Zwingli, Calvijn, Luther en nog een paar anderen. Zelfs van Hus. En dat is dan niet de bakker om de hoek. Johan Hus. Dus,
wat werd er geleerd op de esoterische scholen?
Wat er geleerd wordt op esoterische scholen is vaak verschillend. Maar praktisch elke esoterische school hanteert een aantal symbolen of symbolische voorstellingen die onder meer de gang van het bewustzijn door verschillende werelden en ook de menselijke wereld duidelijk maken. Daarnaast geven zij vaak symbolen voor machts- en krachtsverhoudingen en beelden dus in feite uit datgene wat in de mens bestaat door er een uiterlijk teken voor te geven en de relatie te doen beseffen die in dit teken gelegen is, waarna het op het ik dient te worden overdragen. Maar dat vergeet men vaak. Laatste. Voldoende?
Waren de Essenen, was dat ook een inwijdingsgemeenschap?
Ja.
Te meer vraag ik het hierom, omdat
In zekere zin, in zekere zin. U moet de Essenen eigenlijk zien als een soort Joodse kloosterorde. Met zeer strikte regels. En een eigen hiërarchie. En daarnaast een denken dat wij magisch zouden noemen. Maar dat zij zien als de openbaring Gods. In verschillende facetten en ook door de engelen, de leiders dus van deze genootschappen. Ze hebben magische kennis. Ze beschikken over een aantal leringen en gegevens en gebruiken die we tegenwoordig kabbalistisch zouden noemen. Ofschoon de kabbala nog niet bekend was in die tijd. Het is pas later gekomen, ongeveer 980 na Christus. We kunnen zeggen, ja, het was in zekere zin een inwijdingsschool waar de mens leerde door zelfbeheersing, zuiver leven en afstand doen van bezitsverbondenheid op welk terrein dan ook. Dus kwam tot een onthechting waarbij hogere harmonie gemakkelijker konden worden aangevoeld. Dat is ongetwijfeld waar. Maar er bestonden dus geen directe inwijdingen. Er bestonden alleen taakinwijdingen. Die werden gegeven wanneer iemand bevorderd werd tot een zekere graad. Dan werd hem duidelijk gemaakt op welke wijze hij diende te mediteren. En hoe hij die meditaties moest zien als Gods werking. Die in hem tot stem zou worden en waaruit hij het gezag kon putten om het leven van anderen dus mee te bepalen. Dat noem ik in zichzelf nog geen volledige inwijdingsleer, maar ja, smaken verschillen.
Was Jezus, is hij daar ook lid van geweest, van de Essenen?
Het is zeer waarschijnlijk, aangezien Maria in ieder geval behoorde tot een in de wereld levende richting van de Essenen, net als haar zuster Anna. En bijvoorbeeld ook Johannes de Doper oorspronkelijk tot een Essenische gemeenschap heeft behoord en zich daarvan los heeft gemaakt om als anachoret in de woestijn te gaan leven. Het is denkbaar, op zijn minst, dat Jezus dus met Essenen te maken heeft gehad of Essenen. Het is bovendien duidelijk dat de nederzettingen van deze groeperingen zich ook uitstrekte in andere gebieden en wel tot aan het monniksgebied van de Nijl. Wanneer we horen dat Jezus door Maria en Jozef naar Egypte wordt gebracht, overigens een paar jaar na zijn geboorte en dus niet onmiddellijk, dan moeten we aannemen dat ze daarna een dergelijke gemeenschap zijn geweest. En dit zou weer een verklaring kunnen vormen voor een aantal dingen die Jezus doet en die we in de erkende evangelie niet aantreffen, maar waarvan we aanduidingen vinden onder meer in het zogenaamde Thomas-evangelie, in de apocryfen van Simon en dergelijke. Hier vinden we dus een aantal gegevens die zeggen, ja, Jezus heeft zich aan bepaalde riten gehouden, die ook binnen bepaalde, maar niet alle Essenische gemeenschappen werden gepraktiseerd. Of hij daarbij een volwaardig lid van die gemeenschap is geweest, ja, dat kan ik u niet met zekerheid zeggen. Ik acht het waarschijnlijk.
De rollen van Qumran, hebben die nu ook met die Essenische gemeenschap te maken, maar die zijn nog steeds niet geopenbaard eigenlijk?
Een groot gedeelte daarvan heeft te maken met het Oude Testament en met bepaalde Essenische waarheden. Ze zijn grotendeels gelijkluidend met het bekende, maar er zijn woordverschillen en betekenisverschillen die nogal revolutionair zijn. Degenen die daarmee hebben gewerkt hebben dat via computer gedaan en men is het er nog steeds niet over eens of die computerverwerking nou wel de meest juiste is geweest. Daardoor zijn een aantal op zich dus ontcijferde en vertaalde gegevens nog steeds geheim gebleven, terwijl een ander aantal van deze rollen wel algemeen bekend is geworden, omdat de inhoud daarvan althans niet volledig strijdig is met hetgeen op het ogenblik geleerd wordt en verklaard kan worden, zodat het toch daarmee een overeenstemming zou zijn.
Dus we krijgen hopelijk in de komende decennia nog wel de echte interpretatie te weten?
Dat ligt eraan wie ze in bewaring heeft. Echte wetenschapsmensen zullen het ongetwijfeld, wanneer ze eenmaal overtuigd zijn van de juistheid van hun conclusies, publiceren. Maar mensen met een godsdienstige overtuiging zullen een dergelijke publicatie niet aandurven. Mag ik u eraan herinneren dat er in het Vaticaan een groot aantal geheimen ligt opgeslagen, waarvan sommige reeds 80, andere 30 jaar geleden volgens de instructies bijgevoegd hadden moeten worden publiek gemaakt. Ze zijn het nog steeds niet. En waarom? Omdat men het beter vindt dat de gewone man er niet achter komt wat er allemaal voor gekke dingen zijn gebeurd in het verleden. Ja. Dus daar moeten we gewoon rekening mee houden.
Ja.
Kan ik nog even wat vragen? Wat voor soort bewustzijn was het toen Boeddha de grote verlichting bereikte?
Dat was de perfecte harmonie. Dat is de oplossing dus in het geheel, waarbij je van jezelf alleen nog als deel van het geheel bewust bent. Maar dat bewustzijn, dat blijft niet voortdurend bestaan. Het fluctueert voortdurend naar een ik-bewustzijn en een deel-zijn. Hierdoor neem je bewust deel aan, dus aan het geheel, en kun je het gelijktijdig van buitenaf als het ware bekijken. En het is van daaruit dat de Boeddha dus besloot om leraar te worden en niet in de toestand van eeuwige vrede en werkelijke harmonie, nirwana enzovoorts, op te gaan. Er zijn verschillende namen voor. De toestand die hij bereikte was er dus een van de absolute vrede en de absolute harmonie.
Ja,
voldoende? Zeg, we zitten nou zoveel afwijkingen te plegen, dat om te voorkomen dat u een afwijking krijgt door de lange duur, me redelijker lijkt om zo langzaam maar zeker een einde te gaan maken aan dit voor mij zeer gezellig en gezien de reacties hier en daar zelfs zeer vruchtbaar onderhoud. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat ik u niet alleen een paar interessante dingen heb verteld, maar ook heb gewezen op zaken die u op het ogenblik in uw eigen wereld en maatschappij en misschien in uzelf kunt herkennen. Dat u daar dus een beetje hoop uit kunt putten. Dat u de wereld niet negatief, maar positief kunt zien, juist omdat u begrijpt dat in de verandering langzaam maar zeker ook hogere bewustzijnswaarden aan het doorbreken zijn. Nogmaals, bedankt voor uw aandacht. Tot ziens.
Ja, dank u.
Is het niet hier, dan later misschien. Hè?
Ja,
bedankt.
Nou. Er is nu een pauze van 20 minuten.
Ze hebben het uur bijna volgemaakt.
Ik zal mijn machine niet vervolgen. Ja,
sorry.
Ja. Het is nu niet wel net, maar het kan wel.
Nee, ik weet het ja.
Zal ik dan muziek hè?
Ja hoor. Ja. Gezellig, het was ook tevreden. Ja. Hij zei, ja, hij vond het gezellig hier, maar hij zei...
Het was natuurlijk zijn eigen onderwerp, hè?
Ja, ja. Ja, maar het was ook een vruchtbaar onderwerp, vond hij. Er zal ook aan de reacties te merken zijn.
Nou, ja.